voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is in Lucas 1, vers 26 tot en met vers 38. De te zingen psalmen zijn psalm 89, vers 7, psalm 139, vers 14, psalm 132, vers 7, 9 en 12, lofzang van Maria, vers 1, en lofzang van Maria, vers 3. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Lucas 1, de versen 26 tot en met 38. De te zingen psalmen zijn psalm 89, vers 7, psalm 139, vers 14, psalm 132, vers 7, 9 en 12, lofzang van Maria, vers 1, en lofzang van Maria, vers 3. Wij wensen u allen een goede dienst.
Laat deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken uw handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de oogste der koningen der aarde. Amen. Kom, gemeente, laten we samen gaan zingen psalm 89 en daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Wat verder vol van psalm 89, het zevende vers. uit de 12 artikelen zingen de na Psalm 139 vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is geen, ik denk niet tot uw eer. Beproef men, zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der terzaligheid betreden. 139 vers 14.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Bijbel vanmiddag in het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 1. En lezen dan de versen 26 tot en met 38. Lucas 1, vanaf vers 26 tot en met vers 38.
En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En een engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden, en zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem den troon zijns vader Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koningskrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
Gemeente, wat groot als wij mogen zeggen dat wij de Heere mogen kennen, omdat Hij zich heeft doen kennen. Groot ook als dat de vrijmoedigheid schenkt in het hart, om dan ook te mogen zeggen, niet alleen ik ken de Heere, maar de Heere kent mij. Ik ben door de Heere gekend. Daarvan vinden wij er velen in de schrift die dat konden zeggen. Bijvoorbeeld de Nathanael. Jezus had hem al lang gezien. Toen hij onder die vijgenboom zat. Hij kon het later zeggen. Ik was door Jezus gekend. En ik denk ook aan de Zacchaeus. In een boom. De Heer Jezus die stond daaronder. Zacchaeus. Ik moet heden in uw huis blijven. Zacchaeus kon later zeggen. Ik ben gekend. Door de Heer Jezus. En ik denk ook aan die Samaritaanse vrouw. Bij die waterput. Ga je man eens halen. Nee, ik heb geen man. Dat weet ik, zegt de Heer Jezus. Je hebt 5 mannen gehad en de man met wie je nu woont, dat is je man niet. Gekend. Ze was gekend. Door de Heer Jezus. En daarom, dat volk, dat zich gekend mag weten door de Heer, dat mag ook advent houden. Dat mag uitleren zien. En dat willen we dan overdenken uit de versen 26 en 27 van onze schriftlezing. Wat ik nogmaals met u lees. En in de zesde maand, dat is de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth, werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot de maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. We zetten boven de prediking advent, want van God gekend. Onze eerste gedachte, hetgeen niets is, heeft God uitverkoren. En daarbij denken we dan aan Nazareth. Dat is onze eerste gedachte. Hetgeen niets is, dat heeft God uitverkoren. Tweede gedachte, die onbekend zijn, doet God ertoe behoren. En dan denken we aan Jozef en Maria. Die onbekend zijn, doet God ertoe behoren. En daarna zullen we dan stilstaan bij de leerstellingen en de toepassingen die daaruit voort kunnen komen. Wij gaan met elkaar zingen, Psalm 132, vers 7. Tot staving van de waarheid deed de Heere, die van geen wankelen weet, aan David in het dure eet. Ik zal, dus sprak hij uw zoon, eens zetten op uw glorietroon. En ook het negende, want Sion is van God begeerd, tot met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust en ook wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleed met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. 132, 7, 9 en 12. advent, want door God gekend. Allereerst, hetgeen niets is, wordt door God uitverkoren. Ja, wat is nou Nazareth? Als we Nazareth eens vergelijken met Jeruzalem. Jeruzalem, de oude stad, de stad Gods, de tempelstad. En de grote stad van David, dat is Bethlehem natuurlijk ook. Maar Jeruzalem ook. Jeruzalem, dat is de stad waar de geestelijke leiders zijn te vinden. Waar het Sanhedrin zit. Samenkomt. En Nazareth. Nee, Nazareth, dat is in de ogen van de mensen helemaal niets. Nazareth is niet in tel. En als je nou eens in het Oude Testament gaat zoeken naar de plaats Nazareth, dan kun je gaan zoeken en zoeken en zoeken en blijven zoeken, want je gaat die naam daar niet tegenkomen. De naam Nazareth wordt in het Oude Testament niet genoemd. En in de tijd van Jozef en Maria, als daar van die geleerde theologen zijn, die professoren van die tijd, en ze geven colleges, als ik het zo mag zeggen, ze geven les, of ze schrijven iets op, dan schrijven ze nooit over Nazareth. En ze praten er ook niet over. Nazareth, wat is nou Nazareth eigenlijk? Wie weet eigenlijk van het bestaan van Nazareth af? In onze schriftlezing wordt Nazareth een stad genoemd, maar als je in Nazareth komt, dan zie je er weinig van dat het een stad is. Het heeft niet zo'n uitstraling van een stad. En kinderen, jongens en meisjes, jullie weten natuurlijk ook wel dat een van Jezus' discipelen, ik heb zijn naam net al even genoemd, iets gezegd heeft over Nazareth. Kan er uit Nazareth iets goeds voortkomen? Dat zei Nathanael. Blijkbaar niet in zijn gedachten. En misschien moet je het dan wel omdraaien als hij dat zegt. Kan er uit Nazareth iets goeds voortkomen? Dat hij het eigenlijk zo bedoelt, uit Nazareth komt eigenlijk alleen maar kwaad, verkeerds vandaan. Dat is Nazareth. En toch, hè, woont er in Nazareth een jonge man uit het geslacht van David. Je zou mogen zeggen een koningszoon. Niet dat je dat aan hem kunt zien. En in de ogen van de mensen, nou nee, in de ogen van de mensen is hij geen koningszoon. Maar wel in de ogen van God. Wat betekent dat? Dat er een koningstellig, een koningszoon te vinden is in Nazareth. Nou, dat betekent dat Nazareth wordt vereerd. Jazeker. Dat is een nog grotere eer als het ware dan het bezoek van een engel, Gabriel. Maar wie ziet het eigenlijk? En dan Maria, ook uit het huis van David, daar gaan we dan vanuit. Twee jonge mensen uit het geslacht van David. Ze wonen in Nazareth. En daarom is deze plaats Nazareth bijzonder bevoorrecht. Deze twee jonge mensen zijn in ondertrouw. Ze zijn nog niet getrouwd. Maar Nazareth. Niet in tel bij de mensen. Maar wat niet in tel is bij de mensen, dat kan in het oog des Heren wel geteld zijn. Bij de Heren dierbaar zijn. In zijn ogen, ja, hij had het al lang voor ogen, een eeuwigheid lang, dat daar in Nazareth twee koningskinderen zouden wonen. Hij verkiest de stad Nazareth, die niet in tel is bij de mensen, het onedele. Het geen niets is. Daar wonen koningskinderen. Dat had hij zo al lang bepaald, een eeuwigheid lang. Ja, hij heeft het bepaald dat hij daar de zoon zijner liefde in de schoot van Maria zou leggen. Dat is wat hij van eeuwigheid bepaald heeft, opdat Nazareth vereerd zou worden. Bevoorrecht. Ach, Nazareth betekent niets in de ogen van de belangrijke mensen van die tijd. Nazareth ligt trouwens in Galilea. Ja, en wat is nou eigenlijk Galilea? Jesaja die zegt het, hè. Die heeft het over het Galilea der heidenen. Daar halen de schriftgeleerden en de fariseeën hun neus voorop. En dat er nog bijzondere beloften waren uitgesproken voor Galilea door Jesaja. Wie is daar eigenlijk nog mee bezig? Weet men dat eigenlijk nog wel? Want van dat volk in Galilea wordt toch eigenlijk gezegd, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Dat is een belofte van God voor dat Galilea. Ja, wie denkt daar eigenlijk nog aan? Dat de beloofde Messias die komen zal, dat hij daar zal prediken, zal arbeiden, dat hij daar wonderen zal verrichten. Ja, dat heeft Jesaja wel gezegd. En zo zien we gemeente Galilea en Nazareth. Nazareth in het bijzonder dan. Behoren bij datgene wat niets is. Let wel in de ogen van mensen. En ook dat huis van David. Behoort bij datgene wat niets is. Betekent blijkbaar niets meer. En juist daarom worden ze ook in Nazareth gevonden. En weet wat we ook niet lezen? In de evangelie? Dat de leiders van de tijd, de geleerde mannen, de schriftgeleerden, zich helemaal niet bezighouden met de vraag, zullen er nog misschien mensen zijn van het huis van David? Zullen we dat eens gaan onderzoeken? Zullen we niet eens gaan kijken of er nog nazaten zijn te vinden van koning David? Want er zijn toch beloften voor het huis van David? Zullen ze nog ergens zijn? Zullen ze op zoek gaan? Niemand van de geestelijke leiders die daaraan denkt. Dus als de geestelijke leiders van die tijd bezig zouden zijn met de beloften van God, daar ben ik van overtuigd, dan waren Jozef en Maria geen onbekenden van hen. Dan zouden ze zeker op pad gegaan zijn gaan uitzoeken of er nog nazaten zouden zijn van David, toch? Maar er is geen geloof meer. Geen geloof dat God zich aan zijn woord houdt. En als de Heer niet afhankelijk van hoeveel geloof er bij Israël is, hoor. De Heer is altijd de eerste om het geloof te werken waar het niet is. Maar gemeente, de Heer had gezegd dat de scepter, de regeerstaf, de staf van de regering, die zou van het huis van David niet wijken, of van het huis van Juda, maar dat geldt dan ook voor het huis van David, hè. Had vader Jacob op zijn sterfbed al gezegd. De scepter, de regeerstaf van het huis van Juda, dat zou niet verdwijnen, dat zou blijven. En dat heeft de Heer ook wel laten zien, hoor. Was er niet na de ballingschap zo'n man, Zerubabel, een van degenen die terug moesten keren? Zerubabel? Oh, dat was zo'n duidelijk teken, die Zerubabel. Dat was zo'n duidelijk teken van God, dat hij woord houdt. Dat hij dat huis van David in stand houdt. Maar wie gelooft het nog? In de dagen van Jozef en Maria. Armoedige toestand van Israël en het huis van David. En die armoedige toestand van Jozef en Maria en het geslacht van David wordt uitgebeeld in het feit dat dit geslacht niet gevonden wordt in Jeruzalem. Waar de engel Gabriel ook geweest is, hè, jongens en meisjes. Gabriel, die was in Jeruzalem geweest, toch, bij Zacharias, hè, in de tempel toen hij het reukoffer bracht. Maar als hij koningskinderen uit het huis van David moet vinden, dan moet hij gestuurd worden naar Nazareth. Daarin blijkt ook wel de armoedige toestand van het huis van David. Hoe erg is het nou zo laag afgelopen met het huis van David, dat je een paar van die mensen vindt in Nazareth? Het is een oordeel over dat huis van David. Een oordeel dat niet altijd zo zou blijven. Een oordeel dat ook weer opgeheven moet worden. Daar gaat de Heer voor zorgen. Dat gaat hij eigenlijk bekendmaken in dat bezoek van Gabriel aan Maria en ook aan Jozef natuurlijk. Dat lezen we in Matthäus. God gaat het huis van David verheffen uit dat armoedige Nazareth tot de hoogste rijkdom. En dan gaat het natuurlijk niet over Jeruzalem. Maar vanwege de geboorte van de zoon van David, de Heer Jezus Christus. En gemeente, in die armoedige toestand van Jozef en Maria zien we iets van heel het volk. Zoals dat huis van David eruit ziet, zo armoedig. Kijk maar naar Jozef en Maria, niets koninklijks aan te zien. Zo armoedig is het ook met het volk. De Heere heeft ooit van zijn volk gezegd, in de woestijn, vindt het in Exodus, dat het een priesterlijk koninkrijk was. Een volk versierd met de glans van Gods genade. Een koninklijke uitstraling van een volk dat de God was uitverkoren te midden van alle andere volken van de aarde. Niks meer van te zien. Nog bij Jozef, een timmerman in Nazareth. Nog bij het volk der Joden dat woont in Judea. Er is niets meer van te zien. Ja, slechts een enkeling. Hier en daar. Naar de verkiezing Gods. Is er nog hier en daar een man en een vrouw. Een echtpaar. Rechtvaardig voor God. Zacharias en Elisabeth. Simeon en Anna. Jozef en Maria en enige anderen die de vertroosting Israëls verwachten. Dat wel. Die kunnen de belofte Gods niet vergeten. Want die belofte Gods zijn toegepast aan hun ziel. Daarom kunnen ze het nooit meer vergeten. En geloven ze dat de Heer een waarmaker is van zijn woord. En ze zien ernaar uit dat de Heer zijn belofte vervult. Ze behoorden allemaal bij de gekenden des Heeren. En daarom mochten zij advent houden. Verwachting hebben van hem die komen zou. Nou, zo gemeente, zoals Bethlehem niet van betekenis is. Dat kunt u vinden in Micha 5. Bethlehem is ook zo van weinig betekenis. En Bethlehem Ephrata was het geen klein om te wezen onder de steden van Juda. Bethlehem niet in tel. Nazareth ook niet in tel. Hetgeen niets is. En wat is het dan heerlijk en schoon om te zien dat de Heer nou in dat plaatsje dat niets is een vrouw aangewezen heeft, een jonge vrouw uitverkoren om de moeder van de Heer Jezus te worden. Dat is Gods werk. Het onedele. Hetgeen niets is. Wat toont de Heer daar in zijn soevereiniteit? Zijn goedheid. De Heer zoekt het hoge niet. En Maria zal het straks uitzingen. Die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt. O, de Heer heeft mij aangezien. Alhoewel ik in zulke lage staat te vinden was in Nazareth. Hetgeen iets is, of iets meent te zijn, de geestelijke leidslieden in Jeruzalem, zij worden beschaamd. Zij blijven vreemdelingen van dat wonderlijke dat God doet in Nazareth. Want God is vrij. God zendt zijn engel Gabriël niet naar die geestelijke leidslieden in Jeruzalem. Ja, wel aan Zacharias, dat weet ik wel. Hij hoort ook bij degene die de vertroosting Israëls verwachten. Maar hij zendt die engel Gabriël, die ook eens bij Daniël is geweest. Hij zendt hem naar Nazareth. Zien we het wonder vanmiddag? Hoe God werkt? Onze tweede gedachte. Die onbekend zijn, doet God erbij behoren. Dus ik heb er maar een rijmpje van gemaakt. Advent, want bij God bekend. Hetgeen niets is, wordt door God uitverkoren, was onze eerste gedachte. En die onbekend zijn, doet God erbij behoren. Ja, gemeente, we hebben net iets gezien van Nazareth. We kijken nog even iets verder naar Maria en Jozef. Wat betekenen Maria en Jozef nu eigenlijk in de ogen van de Joden? Nou, helemaal niets. Net als Nazareth, waar ze wonen, niet van betekenis is. Nazareth niet in tel, Jozef en Maria ook niet in tel. Ze zijn onbekend bij het Sanhedrin van die dagen. Onbekend bij de geleerden van die tijd en onbemind bij de overpriesters en de schriftgeleerden. Maar er zit wel kennis in dat hoofd hoor, van die schriftgeleerden, want als Herodes later vraagt aan de wijze mannen, de schriftgeleerden, waar wordt de Messias volgens jullie geboren? Nou, dan weten ze het gelijk. Ze wijzen naar Micha. Ja, Bethlehem. In Bethlehem, daar zal de grote zoon van David geboren worden. Maar die wijze mannen, hoe goed ze het allemaal ook weten, dat koppie, ze zijn niet op zoek naar nazaten van David. Zij blijven onbekend, Jozef en Maria, en onbemind. Dat kunnen we gerust zeggen. Maria en Jozef. En wie zal in Nazareth trouwens? Van de inwoners van Nazareth, wie zal daar zijn die iets verwacht van Jozef en Maria? Wie hecht enige waarde aan Jozef en Maria van degenen die in Nazareth wonen? Ach, we weten het allemaal niet natuurlijk. Het zou wel kunnen dat Jozef is opgevallen in Nazareth. Want we lezen van Jozef dat hij rechtvaardig was. Ja, als er een mens bekeerd wordt in Nieuw-Leusen of een mens bekeerd wordt in Frieseveen, dan gaat dat opvallen. Dat is met Jozef ook gebeurd. Dat is niet onopgemerkt gebleven. En misschien waren er wel die sympathie hadden voor Jozef, daar hij rechtvaardig was. Hij was het vanwege de belofte Gods, toegepast aan zijn ziel, maar hij was het ook in zijn levenswandel, gewerkt door de Heilige Geest. Hij was een rechtvaardige. Dat kan trouwens ook haat verwekken hoor. Het is niet zo dat als je nou God leert vrezen, dat je dan overal waardering krijgt. Denk dat maar niet. Gods volk moet lijden. De voetstappen van de Heer Jezus Christus drukken. Maar het kan wel zijn. Dat Jozef op een heel bepaalde manier bekend is geweest in Nazareth. Als iemand die de Heer werkelijk vreesde. Ging toch wat vanuit van die man. Maar ja, wie zag er nou in Jozef enige koninklijke waardij? Ja, uit de stam van Juda. Een nazaat van David. Nou ja, zo ziet hij er niet uit. Het zou wel kunnen zijn in Nazareth dat er mensen over hem praten. En die zeggen, hey, weet je eigenlijk wel, die Jozef, hè? die in ondertrouw is met Maria. Mirjam noemde ze haar in die tijd. Weet je dat hij in de vette nog familie is van David? Weet je waar hij vandaan komt? Eigenlijk komt zijn voorgeslacht uit Bethlehem. Waar David ooit gezalfd is. Misschien zijn er wel mensen geweest in Nazareth die gezegd hebben, oh, wat zou dat... Ja, staat wel in de Bijbel, hè, maar zou er ooit nog iets gezien worden van dat huis van David? Ach, wie ziet in Jozef en Maria dat zij uitverkoren koningskinderen van God de Heere zijn? Wat de mensen ook weten in Nazareth van Jozef en Maria, ze zullen er toch geen waarde aan hechten. O, wat een nederige gestalte van Jozef en Maria. Dan heb ik het even niet over de nederige gestalte die gevonden wordt in hun ziel. Die wordt er ook gevonden in hun ziel. Maar ik bedoel de uitwendige omstandigheden van Jozef en Maria. O, wat zijn ze in een lage staat te vinden. Waar is dat huis van David terechtgekomen? Onbekend en onbemind. Misschien zijn ze wel geliefd. Het kan best zijn dat ze geliefd zijn in hun eigen kring en buiten hun kring. Maar dat ze niet meer gerekend worden onder de nazaten van David, dat zal toch wel duidelijk zijn. Wie heeft daar nou nog enige verwachting van? En gemeente, in die omstandigheden bezoekt de Heere deze lieve kinderen in de genade Gods. Jozef en Maria. En eerst krijgt Maria een bezoek van de engel Gabriël. O, wie verwachtte nog dat er een scheut zal worden voortgebracht uit de afgehouwen tronk van Isaïe? En wie verwacht dat er een maagd, naar het woord van Jesaja 7, zwanger zal worden? Een maagd in Nazareth. Niemand toch? Maar de Heer heeft zijn trouw in Israël nooit gekrenkt. Als niemand meer denkt aan het huis van David, aan de nazaten van David, slechts een enkeling. O, dan gaat de Heer het tonen, hoe hij zijn genade verheerlijkt aan onbekende en onbeminde, die doet hij erbij behoren. In Nazareth wonen twee van die jonge mensen, die zijn bij hem gekend. En hij gaat bij hen ook die verwachting opwekken. Hij gaat het ze verkondigen dat de belofte spoedig vervuld zal worden. Weet je wat Luther zegt? Het is Gods gewone werk om van niets iets te maken. Dat is Gods gewone werk. Die onbekende van Nazareth, die doet hij erbij behoren. Zij waren van eeuwigheid opgenomen in de raadbesluiten van God. Wat door mensen niets geacht wordt, dat is bij de Heere van eeuwigheid geliefd, zo blijkt hier. Dat is het wonder van genade. Jozef en Maria worden uit de laagte opgehaald. Het was een neergang voor het huis van David. Een neergang om uiteindelijk terecht te komen in Nazareth. En God haalt ze uit die lage staat op en hij verheft ze. Straks de Zoon van God in de armen te hebben. Maria mag hem dragen in de schoot. Mag haar eerstgeboren zoon, Gods zoon, gaan baren. Jozef mag zijn vrouw tot zich nemen. En een vader zijn voor de Heer Jezus. De gemeente, is er ooit een echtpaar geweest in de wereld dat zo bevoorrecht is geweest als dit echtpaar uit Nazareth? Hetgeen niets is, door God uitverkoren. Hetgeen dat onbekend is en onbemind, doet God ertoe behoren. Dan ziet u in die lage toestand waar een mens uitgehaald moet worden, en hoe de God des hemels zijn genade verheerlijkt. Zo verhoogt hij dit echtpaar waar niemand het meer verwacht. Onbekend onder de mens, maar door God gekend. Zij mogen nou behoren bij het volk dat de Heere mag verwachten. Ik wil daar straks nog meer van gaan zeggen in de toepassing. We gaan eerst met elkaar zingen. De lofzang van Maria, het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Die in een lage staat zijn dienst mag niet versmaat, maar van zijn gunst doet roemen. Lofzang van Maria, het eerste vers. Dat is wat de apostel Paulus dus zegt in 1 Korinthe 1 vers 28 en 29. En het onedele der wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hetgeen iets is teniet zou maken. Dat hij hetgeen iets is teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Nou, als we dat ergens zien, dan is het wel in deze geschiedenis. We zien het de hele heilsgeschiedenis door. Maar het bijzonder in de geschiedenis van de menswording van zijn zoon. We zien het eigenlijk ook bij de verkiezing van de zonen van, een van de zonen van Isaï. Het was niet die oudste zoon van Isaï, Eliab. Grote sterke vent, hè? Een man van statuur. Hij was het niet die koning moest worden. Het was de jongste. De jongste die nog op het veld te vinden was. Niemand had hem erbij geroepen. Isaï. En zijn zonen hadden David er in ieder geval niet bij gerekend. En die was het nou. Die moest het nou juist zijn. De jongste. Want God is vrij en soeverein. Hij is ons mensenkinderen niets verplicht, want hij is God. Mag dat vandaag de dag nog? Dat God God is? Of houden we er niet zo van? Hij is vrij. Ook om ons voorbij te gaan. Niet dat het dat doet hoor. Wie hem nederig valt, de voet zal van hem zijn wegen leren, dat geloof ik echt. Maar als we onszelf leren kennen voor het aangezicht van een heilig God, dan gaan we dat leren. Hij is mij niets verplicht. En hij zou geen onrecht doen als hij mij voor altijd voorbij zou gaan. O, dan ga je de Heer goedkeuren in alle dingen. wordt de verkiezing der genade, of de genadige verkiezing, moet ik zeggen, groter en groter. En als je dat wonder mag kennen, dat de Heer je opgezocht heeft, oh, wat is dat groot, dat hij omgezien heeft naar zo één als ik ben. Ja, ook een mens die genade Gods mag kennen, zal het moeten zeggen, al zou de Heer me nog wegdoen. Voor altijd, van zijn aangezicht af. Dan zou hij geen onrecht doen, dan moet ik hem gelijk geven. En gemeente, ik heb net gezegd, het is Gods gewone werk om van niets iets te maken. Om het onedele te verkiezen. Zodat geen mens roemen zal in eigen afkomst, eigenschappen, wijsheid of krachten. Want dat zijn we wel geneigd om te doen, hè? Wij zoeken nog een beetje leven in een mens die dood is. En soms wordt het ook gepreekt dat er toch nog wel een beetje leven is in de mens. Dat hij vanuit zichzelf nog wel iets heeft waarmee hij zichzelf kan opwerken tot een rechtvaardig God. Maar zo werkt God niet. Degenen die denken dat ze nog wat hebben, die nog een beetje leven in zichzelf kunnen vinden, die gaat hij voorbij. Dan kan hij zijn genade niet kwijt. Hij kan het wel afnemen, dat wel. Dat hij zo'n grote fariseer in Nieuw-Leuzen of in Vriezenveen opzoekt en hij komt hem te doden in zijn godsdienst. Dat kan. Maar hij brengt het huis van David eerst in de laagte van het Galilea der heidenen. En dan gaat hij zijn genade verheerlijken. En zo werkt de Heer op zijn eigen eer aan. Dat zien we in de heilsgeschiedenis. Kijken naar Mozes. Een kleine ventje ten dode opgeschreven. Maar hij wordt eruit opgehaald. Hè? En zo was het ook met het volk. Dat moest kermen en zuchten. Onder die zware vervolging van de Egyptenaren. In de laagte gebracht. En God gaat dat volk dat geen macht meer heeft in zichzelf uit de dood verheffen. Zo werkt de Heer ook heilsordelijk. De weg der bekering. Hij haalt je op uit de dood. En alles wat je meer hebt dan de dood is inbeelding. Stinkende godsdienst. Genade moet wel genade zijn. Als we nog enige waardij in onszelf weten te vinden, enige krachten en mogelijkheden in onszelf over menen te houden om tot God te kunnen geraken, om de hemel te beërven, of om onze eigen schuld te vereffenen bij God, wat doen we dan? Dan verachten wij de genade Gods. Waarom zegt apostel Paulus dat? Opdat die roemen in de Heere. Ja, dat is voor dat volk dat niets heeft. Dan de dood in zichzelf. En het leven heeft ontvangen, te midden in de dood. Hè? Dat is het wonder. Daarom mag je ook hoop en verwachting hebben voor onbekeerde medereizigers om je heen. Als je waarlijk door God tot God bekeerd bent, dan weet je dat. God schenkt het leven te midden van de dood. Wie roemt, roemen in de Heere. Dat moeten ze allemaal leren. Erkennen. Uit welke laagte, welke diepte de Heere ze heeft opgehaald. De gemeente moet ik ook waarschuwen, want ik heb het net gezegd, of verondersteld, misschien kun je het niet helemaal meemaken, maar toch wil ik het wel toepassen. Niemand zocht nazaten van David in Nazareth. En van de geestelijke leiders van die tijd waren er maar nauwelijks bezig met de belofte van God voor dat huis van David. En de vorm dan? Ja, de vorm van de godsdienst, die was er wel. Heel stipt zelfs. Maar het leven, de ziel, de liefde werd gemist. Mocht ons doen schrikken. Paulus die klaagt over mensen die de gedaante van de godzaligheid hebben, maar de kracht van de godzaligheid zelf moeten missen. En zo was het ook in Jeruzalem. Ja, er was een godzalige priester, Zacharias, en er zullen er meer zijn geweest. Maar het gros van de geestelijke elite was vorm. Het ziet er goed uit in Jeruzalem. Er ontbreekt niet veel aan. En toch is er in Jeruzalem niets om jaloers op te zijn. Wat erg. Als onze godsdienstige bezigheden vergeleken moeten worden met een lichaam zonder hart. Ja, wat is een lichaam zonder hart? Dat, of een hart dat niet meer werkt. Dat is dood. Nou, misschien is dat jouw godsdienst, uw godsdienst. Zoals de Heer Jezus het zegt, hè. Witgepleisterde graven, een opgeknapt graf, daar ben je. Een opgeknapt graf. Vol doodsbeenderen van binnen, zegt hij. Ja, dat kan ook als je een loepzuivere theologie in je hoofd hebt. Dat je de weg Gods, die God met de mens gaat, keurig, netjes, schriftuurlijk kunt uitleggen. Je hebt er misschien nog wel gevoel bij ook. En toch niet meer dan een vat vol ongerechtigheid. De dood in je om te dragen. Ja, het kan zo zijn dat een mens in de godsdienst door Gods ware kinderen wordt gewaardeerd, een schouderklopje krijgt. En onder de gemeenschap der heiligen wordt gerekend. En toch niet geschreven in het boek des levens. Wat heb je eraan? Ik kom eens van die mensen tegen, die vinden het zo belangrijk dat hun bekering door anderen wordt overgenomen. Dat is niet zo'n best teken hoor. Maar van wie moet je het nou horen? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Niet zo'n best teken. Als we onder dat zogenaamde vrome volk moeten verkeren om opgevijzeld te worden. Stinkende godsdienst, die mag het houden. Een man of vrouw met mooie, bevindelijke praatjes, aangenaam om naar te luisteren, en toch dood in zonden en misdaden. Wij zien aan wat voor oog is. Maar God ziet aan wat in het hart is. Hij ziet het hart aan. Dat lezen we in diezelfde geschiedenis waar we net naar verwezen hebben. Toen Hij zijn zonen moest halen om ze te zalven. Isaï en zijn zonen, ze keken naar de uitwendige kant en kracht en schoonheid van elk van die zonen. Maar God zag het anders. Hij zag wat hij zelf gewerkt en gelegd had in het hart van David. En hij ziet wat hij zelf gelegd heeft in het hart van Jozef en Maria. En dat mogen de zaak zijn vanmiddag om aan de grond te komen. Om te gaan liggen voor de troon van Gods genade. Behoeftig. O Heere, openbaar gij toch uzelf in de Zoon uw liefde. Schenk mij toch leven. Gun leven aan mijn ziel. Hetgeen niets is. geen onbekend en onbemind is. Doet God ertoe behoren. Die geen waardigheid meer heeft in zichzelf en het ook niet meer hoeft te hebben van de mensen om zich heen. Maar als een albederver en een goddeloze door God moet worden opgeraapt. Daar is verwachting voor. Advent, want door God gekend. En als dat nou niet zo is, ach gemeente, dan zijn we een beetje bezig met kerkelijke romantiek, meer niet. Dat is arm. Nog enige woorden van toepassing. Vraagt u het zichzelf eens af. En niet denken voor die anderen, voor uzelf. Behoor je misschien toch uiteindelijk tot die godsdienstige klasse in Jeruzalem? De elite van die tijd. Uitwendig alles in orde. Maar een luidende schel en een klinkende cymbaal. Zou toch kunnen? Dat je behoort bij de club van het Sanhedrin. Van de Sadduceërs. Of van de Farizeeërs. En eigenlijk, gemeente, is er niet zo'n groot verschil. Tussen die Sadduceër en de Farizeeër. Eigenlijk geldt van allebei wat D66 lange tijd gezegd heeft. Wij geloven in mensen. Een groot deel van de gereformeerde gezindte geeft dat geluid eigenlijk ook. Wij geloven in onszelf. U hebt het trouwens niet nodig, hoor, de gereformeerde gezindte. De God des hemels nodig. Een zaligmaker. Een borg voor uw ziel. Hoeveel zijn er ook niet onder de theologen vandaag de dag in de gereformeerde gezindte, inclusief in onze eigen kerk, die de noodzaak van de wedergeboorte niet meer leren. En dan hoor je ze niet over de dood in Adam en de doodstaat van de mens. Dat komt ze niet zo goed uit. Want het is veel fijner om mensen te behagen. Kan je een aai over je bol, avondmaaltafel is vol, word je bewierookt. Maar Gods woord toont het ons heel duidelijk. Hè? Nicodemus, jongen, je hebt het allemaal wel in je hoofd. Je weet een heleboel. Maar je moet nog van de hemel geboren worden, Nicodemus. Je staat er helemaal buiten. Je moet eerlijk handelen. Als er geen wonder gebeurt, dan blijf je actief dood. Met al je godsdienst een vijand van God en van zijn genade. En als we dat los gaan laten, dan zijn we geen kerk meer. Dan leren we geen genade meer. En nou vraag ik u vanmiddag, waar kan ik u vinden? Of in uw troon, waar u nog eens wat verder in weg gaat zitten. En u zelf handhaaft, werelds of godsdienstig, dat maakt niet zoveel uit. Maar het is heel simpel hoor. Als je nog nooit hebt leren roepen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Als u die zaak niet begeert van uw God, dan zit u nog op de troon. Dan vind ik u vanmiddag in de hoogte. En u gaat straks, als God het niet verhoedt, nog hoger. Komt steeds hoger te zitten op uw eigen gemaakte troontje. Zo naar het eeuwig verderf. Of mag u gevonden worden in de laagte. Er door God neergelegd. Waar we geen enkele koninklijke waardij overhouden. Kwam de Heere u ontdekken door de Heilige Geest en werd het u nood. Dat u gaat roepen om de kennis des Heeren. O, dat ik hem toch kenne en de kracht zijner opstanding. Dit is het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus Christus tot zijn Vader. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Kijk, dat volk dat in de laagte wordt gebracht, dat kan het in de nood niet uithouden. Dat moet roepen. Dat gaat aan de hemel hangen. Dat is net als die Canaanese vrouw, hè? Mevrouw, het is niet voor u, het is voor de hondjes. Nee, het is niet voor de hondjes, voor de kinderen Israëls. Niet betamelijk om aan de hondjes te geven. En ze heeft ze niet weg laten sturen, hè? Och, Heer, maar die hondjes die krijgen ook van die kruimeltjes. Die vallen van de tafel van hun Heer. Die kunnen niet meer buiten de genade Gods. Dan zijn ze zo diep ongelukkig. Om de gedachte dat ze misschien voor eeuwig zonder die genadige God zouden moeten. Die rechtvaardige God. Ach, Heere. Dat ik toch in dat bundeltje der levenden mag gevonden worden. Dat mijn naam toch opgetekend zou mogen worden in het boek des levens. Waar geen golven bij kunnen. Dat ik mag zijn in de handen van de goede herder. Die gezegd heeft, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dan ben je daarmee bezig, toch? Vastigheid. Of wil je dan graag in een beetje beschimmelde godsdienst rusten? Buiten de toepassing van Jezus' bloed. Kan ook, hoor. Ongelukkig mens. Van wie dat geldt. Of rust u graag in dat u weet wel. Ik geloof dat ik geloof geloof. Moet je goed onthouden. Ik geloof dat ik geloof geloof. Dat zijn mensen die zeggen, ja, ik geloof dat ik geloof. En dat is dan hun zekerheid. Dat is een akelige godsdienst. Ik ben blij dat dat mijn rust niet hoeft te zijn. Als dat mijn vrede zou moeten zijn. Oh, wat was het een akelig leeg. Maar oh. Als de Heere mij geeft hem te mogen zien in het aangezicht van Jezus Christus, dan geeft hij mij grond om hem te verwachten en om naar zijn komst uit te zien. Zijn komst is het die mijn heil volmaken zal. Als ik er weet van mag hebben, o, als hij komt op de wolken, hoef ik niet te vrezen. Hoef ik niet te vrezen. Want hij heeft zichzelf gesteld op die plek waar ik niet staan kon. Onder de toren van God. En God de Vader heeft zijn heilige ongemengde toren uitgegoten in de ziel van zijn Zoon. En hij heeft de volle, eeuwige toren des Vaders in de tijd geleden, aan het vloekhout des kruises, opdat een ieder die in hem gelooft, vrij uit zou gaan, verlost zou zijn, en dan zou mogen weten, ach, als hij komt op de wolken, ik hoef er niet voor te vrezen. Maar dan zal hij zeggen, komt in, gij gezegende des Vaders. De gemeente houdt het vast. Hoe neemt God zo'n vloekwaardig mensenkind aan? Alleen in de bekleding van de gerechtigheid van Christus. Als God zijn kind bekleedt zoals Adam en Eva bekleed werden door de Heere. Dan ziet God ze niet meer in wie ze zelf zijn. Naakt en goddeloos. Nee, maar dan ziet hij hen in Christus. En dan kan hij niets meer tegen zijn kinderen hebben. Want wat kan hij tegen Christus hebben? Tegen zijn eigen zoon. Wat kan hij tegen die gerechtigheid hebben die hij zelf geschonken heeft en geopenbaard? Daar kan hij niets tegen hebben. En al degenen die bedekt liggen onder die gerechtigheid van Christus, daar kan God niets meer tegen hebben. Die worden aangenomen. Die ontvangen ook de geest der aanneming. Opdat ze leren roepen, Abba, Vader, houd deze dingen vast. En als u dat loslaat, bent u geen Christen, zult u straks uw ogen moeten opslaan in de hel. Zoek toch dat ware advent te mogen houden, geborgen in de Zonen Gods, begrepen in de liefde Gods, gekleed in de vlekkeloze gehoorzaamheid van het Lam, van de Heer Jezus Christus. En dus nog verkrijgbaar om niet voor een vloekwaardig schepsel. Misschien wil iemand vanmiddag die zegt, ach dominee, dat zijn zulke hoge dingen. Dat staat zo ver van mij af. Zal dat nou ooit ook voor mij wezen? Zo'n grote afstand tussen mij en Gods ware kinderen. En die tafel die er soms mag staan, zo ver van mij vandaan. Is niet voor mij hoor. En de duivel zegt het ook, is niet voor jou hoor. Hij geeft je groot gelijk. Mag ik dan nog één keer wijzen? Waar de Heer de zijne vindt. In Nazareth. Daar kon geen goed vandaan. Daar hebben ze niks. Ach, dat je nog met je ongeluk, met alles wat je niet weet, met al je gebrek en met je leegte, nog zo naderen tot de troon der genade, om geholpen te worden ter bekwame tijd. O, Jozef en Maria. Ze werden opgezocht in de laagte. Ze hadden niets. En ze kregen alles. Er komt niet veel goeds van Nazareth, hè? Nee. Maar het goed komt tot Nazareth. Want daar legt God zijn zoon in de schoot van de maagd Maria. O, dat je toch niet moedeloos zou worden vanmiddag. Maar dat je moed zou vatten. Als het dan zo mag liggen. Dat de Heere ze opraapt uit de diepte van de ellende. Uit de armoede. Uit de laagte van niets te weten, niets te bezitten. O, dan zal ik ook gaan. Dan zal ik komen. Zal ik het erop wagen om deze zaligmaker aan te roepen, die neerdaalde in de schoot van Maria in Nazareth. O gemeente, het is advent, dan staan we stil bij de komst van de Heer Jezus in het vlees. En we staan stil ook bij zijn wederkomst op de wolken. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Hem is macht gegeven om gericht te houden, heeft hij zelf gezegd. Ja, dan is het kan maar twee kanten op. U ziet naar zijn wederkomst uit. Of u vreest zijn wederkomst. Als u zijn bloed nog steeds veracht. En u meent de verzoening met God niet nodig te hebben. Wat zal het dan verschrikkelijk zijn om dan een rechtvaardig God te ontmoeten, gewezen op het Lam, op de enige weg des behouds, gewezen op het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. En toch, hè, misschien heb je het al jaren veracht, dan is het toch nog een gunstbewijs van God. Dat hij het als het ware door middel van de prediking toeroept. Dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Hij toont zijn langmoedigheid in de prediking van het woord, waarin hij de weg des levens openbaart. In dat borgwerk van de Heer Jezus Christus. O, als je nog zo rustig voort kunt leven, onbekeerd, dan moet ik je zeggen, je gaat een vreselijke toekomst, een vreselijke eeuwige toekomst tegemoet. Eeuwig buiten de gemeenschap met God. Bekeer je toch van die ellendige armoede die de wereld, deze aarde je te bieden heeft. Tot de levende God. Zoek toch eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het overige zal je worden toegeworpen. En als we menen dat wij rechtzinnig onbekeerd kunnen wezen, godsdienstig en godenbehagelijk, zonder het wonder van de wedergeboorte gewerkt door de Heilige Geest. O, dan hebt u te vrezen, want u zult met zwaardere straffen gestraft worden. Bedenk toch eens wat u niet bedenken kunt, en toch moet, hoe lang de eeuwigheid gaat duren. En hoe vreselijk het zal moeten zijn buiten de gemeenschap met God. O, erken het toch, uw ongeloof, uw hardnekkigheid. En smeek nog om Gods ontferming. Het is tijd, meer dan tijd. Haast u om uw levens wil. Amen. Zingen we ook het derde vers van de lofzang van Maria. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. De lofzang van Maria, derde vers. Gemeente, gaat heen in vrede, ontvang met u de zegen des Heer die wij in zijn naam op u leggen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aanschijn over u lichten en is zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geef u zijn vrede. Amen.